Is er iets wat je herinnert aan je biologische vader?
Nee, ik heb één foto van mijn vader, hè, waar ik op sta. Ja.
Welkom bij Bevrijding Toen en Nu, een podcast van SMH 4045. Een samenwerkingsverband van 14 oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland. Mijn naam is Marcel Bamberg. In 14 afleveringen praten we met ooggetuigen en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog op die 14 locaties. Elke keer op een andere locatie en vandaag doen we dat in het Nationaal Holocaust Museum. Een van de 4 locaties die samen het Joods Cultureel Kwartier vormen. Een andere belangrijke plek hier in het Joods Cultureel Kwartier is de Hollandse Schouwburg, recht tegenover dit museum. En te gast, die zit naast mij, is Samuel de Leeuw. Fijn dat je er bent, Samuel.
Wederzijds, Marcel.
Op je gemak? Hier?
Ja hoor.
Ja? Ja, we gaan het hebben over een episode in je leven waarin nogal veel gebeurd is. Je werd door 2 mannen uit huis gehaald voor de deur bij uw eigen huis in Amsterdam. Je bent meegegaan, terechtgekomen in een pleeggezin in Heerlen als jochie van een jaar oud. Daar gaan we het zo over hebben. Laten we beginnen bij het begin. 1941, je werd geboren. Waar stond je wieg?
Mijn wieg stond heel formeel in het Nederlands Israëlisch Ziekenhuis. Dat was op het Nieuwe Keizersgracht. Maar ik kan zeggen, ik ben in de Verwouwstraat geboren.
Ja.
Dat is ongeveer schuin tegenover de Albert Cuyp. Daar woonden mijn ouders. Mijn beide ouders woonden daar. En daar zag ik eigenlijk het levenslicht. Daar heb ik mijn eerste stapjes gezet.
Je vader was David de Leeuw. Moeder Elisabeth Italiaander.
Juist.
Juist. Maar we zeiden al, je werd vrij snel daar weggehaald. Kun je ons meenemen naar hoe dat gebeurde?
Mijn vader en moeder werkten beide bij Holland de Kattenburg. Dat was een regenkledingfabriek in Amsterdam-Noord.
Ja.
Daar was de helft van het personeel ongeveer Joods. Dat deden ze omdat ze een sper hadden. Een sper betekende dat je niet op deportatie hoefde. Op 11 november 1942 viel de SD daar binnen onder leiding van de beruchte oorlogsmisdadiger Willy Lagers.
De Sicherheitsdienst?
De Sicherheitsdienst, ja. En die namen alle Joodse medewerkers mee naar het hoofdkwartier van de SD in de Uiterpenstraat. En op hetzelfde moment werden ook familieleden van huis gehaald. Dat betekende dat mijn moeder alleen met mij achterbleef. Mijn vader is via de strafvervangings in Scheveningen terechtgekomen in Westerbork. En daar eind november zijn ze op transport gezet naar Auschwitz. En rond 28 februari, dat is niet heel zeker, in 1943 is hij door vergassing vermoord. Mijn moeder zat dus alleen met mij. En had begrepen dat er een mevrouw in de buurt was die Joodse kinderen liet onderduiken. Op een goede dag sprak mijn moeder die mevrouw aan en zei van, ik heb gehoord, u laat Joodse kinderen onderduiken. En die mevrouw dacht ook heel slim, dat is een valstrik van Duitsers. Ik zeg nee. Dus die mevrouw zei nee, dat is niet waar. En mijn moeder hield dat aan en die mevrouw zei nee, sorry, het is niet waar. En mijn moeder ging dus onverrichte zaken naar huis. En dezelfde avond of de volgende avond, dat weet ik niet in detail, stonden er 2 mannen voor de deur.
Mm.
En die zeiden tegen mijn moeder, we komen uw kind halen. En daar alleen op die bovenwoning zonder man nam mijn moeder de meest vreselijke beslissing die een moeder kan nemen. Je kind weggeven.
Je was 1.
Ik was een maand al 1, dus 13 maanden. Ja. En die mannen brachten mij dezelfde avond met de trein naar Limburg. Naar Brunsum. Daar was een opvangcentrum van de NV-groep. Dit hele verhaal heb ik dus 100 jaar later pas na de oorlog kunnen reconstrueren.
Ja.
De NV-groep was een verzetsgroep namens een vennootschap die Joodse kinderen liet onderduiken. Onder andere ook uit deze crash hier, waar we nu vlak naast zitten.
Ja.
En de groep heeft ongeveer 260 kinderen, Joodse kinderen, laten onderduiken. Die hebben allemaal de oorlog overleefd. Die 2 mannen brachten mij naar Brunsum. Daar was een huis, een soort centrum van de familie Vermeer. Die woonden daar met 11 kinderen. En er waren dagen bij dat er 20 onderduikkinderen bij zaten. Het werd ook het elastieke huis genoemd. Dat kon het oneindig uitrekken dus. En daar ben ik dus door die 2 mannen achtergelaten in afwachting van een volgende fase.
Ja, dit gebeurde allemaal in een tijdsbestek van hoeveel dagen?
Ja, Van het
oppakken van 367 mannen die werken bij de textielfabriek in Amsterdam-Noord.
Mannen en vrouwen.
Ja?
Ja. Ja, die razzia was op 11 november. En ik denk dat ik rond de jaarwisseling november, december ben gaan onderduiken. En naar Limburg ben gebracht. Ja. En het was, kijk, ik kan het me niet herinneren. Maar het zat ook voor een kind van 13 maanden een vreselijke onthechtingsfase. Zeg maar. Ik zal ongetwijfeld dagen, weken hebben gehuild, geschreven. Ik wil naar mijn moeder, ik wil naar mijn moeder. Weet je, dat zoals ieder kind die bij zijn moeder weggaat, een uurtje nu bij een buurvrouw zegt, ik wil naar mama toe. Dus het zal natuurlijk voor een kind, het geldt voor ieder kind die ondergedoken is, natuurlijk een vreselijke onthechtingsfase zijn geweest. Dat je uit je ouderlijke situatie wordt gerukt.
Nogal, en je ziet je moeder niet meer. Ja. En je ziet je vader niet meer. Nee. Dat weet je dan niet, maar die zie je ook
dat
niet
weet je
terug.
Niet, nee.
En je verandert van naam.
Ja.
Je heet ineens Boukje Veenstra.
Ja, ik werd in dat centrum in Brunsum opgehaald door een mijnwerkers-echtpaar Jan en Mien Strating. Dat is een echtpaar zonder kinderen.
Ja.
Die namen mij mee en die namen me mee naar een huis in Heerlen. En daar heet ik Boukje Veenstra.
En dat werden je pleegouders?
Dat werden mijn pleegouders. Wist ik dat me niet, maar het bleek achteraf in het verhaal wel. Zij hielden voor de buurt vol dat ik een neefje was. In die tijd werden meer kinderen wegens honger uit Amsterdam, Rotterdam naar Friesland, Limburg gestuurd om bij wat rijkere boerenfamilies bij te voeden.
Dus dat had best gekund?
Dat had gekund. Ja. Ik was een neefje. Maar goed, ik was nogal redelijk goed bij stem, dus ik kwekte de hele dag door. En mijn pleegvader luisterde naar de Engelse radio, wat niet mocht, hè, wat in de ogen van Duitsers een misdaad was. Dus ik stond daar op het balkon te zingen It's a long way to Tipperary, als jongetje van anderhalf. Dus dat was heel gevaarlijk.
Dat is niet zo handig.
Nee, en als je foute buren hebt, is het helemaal niet handig. Dus mijn pleegouders hebben uit liefde voor mij, zij gaan verhuizen naar de buitenkant van Heerlen, Heerlenheide. Zeg je misschien niks, dat is een dorpje aan de buitenkant, de wijk. En wij woonden daar, zoals het woord zegt, aan de heide.
Ja.
En ik heb daar, en daar ging ik door voor een eigen kind. Daar heet ik Boukje en nou hadden wij buren die denk ik wel vermoeden dat ik niet het echt kind was en de huisarts ook niet. Ik ben ook erg ziek geworden daar en de huisarts kon natuurlijk zien aan het feit dat ik als Joods jongetje besneden was.
Ja.
Dat ik niet een lokaal geboren heerlijk Limburgs mijnwerkerskind was. Dus daar, daar zijn we gaan wonen en ik kon daar heerlijk buiten spelen.
Jan en Mien.
Jan en Mien Strating.
Ja, later kom je erachter dat zijn mijn pleegouders blijkbaar. Maar ja. Wat voor gevoel had je bij ze?
Ja, ik was zo veilig als Fort Knox. Ik zei papa, mama. Ik had een opa en oma. Ik had ooms en tantes. Ja. Mijn opa die stond met ijs op de markt in Heerlen. Had ook een ijswinkel. Wat kan ik zich nog meer wensen? Ik was buiten. Ik was natuurlijk heel brutaal en mijn pleegvader, wat je vaak ziet, je hebt tuinen in bij die huizen om eten hetzelfde te telen.
Zelfvoorzienend te zijn.
Ja, zelfvoorzienend. Ja. Maar als Amsterdam jongetje dacht ik het zijn bloemen, dus ik rukte alle groentes uit de tuin en riep kijk papa bloemen. En dan had ik weer een struik te pakken, dus het was niet gemakkelijk voor ze. Maar ik had daar een prima leuk leven. En zonder mij het bewust te zijn van de afschuwelijke dingen die zich 200 kilometer verder afspeelden.
Ja.
Waarbij komt dat Limburg ook nog in september 44 bevrijd is. Limburg was eerder bevrijd, dus wij leefden in die tijd in een rustige omgeving. Toen moest je in Amsterdam en boven de rivier de hongerwinter nog beginnen.
Precies.
Met alle vreselijke gevolgen van honger en kou en duizenden mensen die dat ook niet overleefd hebben.
U was daar in Heerlen, uiteindelijk Heerlenheide, bij Jan en Mien. Overtuigd van het feit, dit zijn mijn ouders.
Ja.
Hoe ging het met je moeder ondertussen?
Mijn moeder is gaan onderduiken. En is uiteindelijk in Heiloo terechtgekomen. Bij een echtpaar Josefus Jitta. Is een vooraanstaande juristenfamilie. Meneer Jitta was Joods, mevrouw Jitta was katholiek. En ze zijn gescheiden. Ze waren heel slim bedacht. En meneer Jitta is in zijn eigen huis gaan onderduiken. Hadden drie kinderen. De kinderen wisten niet dat hun vader onder het eigen huis had ondergedoken. Mijn moeder werd het dienstmeisje daar. Heeft de kinderen ook grotendeels opgevoed. En na de oorlog kwam pa uit zijn eigen huis tevoorschijn. En de kinderen hadden hun vader nog nooit gezien daar in die kelder. Dus mijn moeder heeft de oorlog in Heiloo doorgebracht. En een jaar geleden is aan het pand, dat was een hele grote houten villa, is door de gemeente Heiloo een bordje bevestigd dat in dit pand 10 Joodse onderduikers hebben verbleven tijdens de oorlog. Niet allemaal tegelijk, maar volgtijdelijk.
Wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst weer, je moeder en jij?
Dat klinkt makkelijker dan het is. Je moet voorstellen dat Nederland gebombardeerd was. Hè. Het was logistiek, was het een puinhoop. Er reden geen treinen, geen bussen, mm-hmm. Er was geen verkeer. Je moest een pasje hebben om te reizen. Je moet hadden ook een pasje van een militair gezag.
Ja.
En moest dus liftend, je weet wat lift is, hè. Daar moet zeker in de hoop dat er een auto stopt. Moest je maar zien dat je in Limburg kwam.
En op een dat is nogal een end, dat vanuit is, Amsterdam, ja, vanuit dat Heilo is, helemaal.
Dat is 14 keer waarschijnlijk uitstappen en opnieuw je duim opsteken. Ja. In de hoop dat er een auto stopt. En het waren voornamelijk militaire auto's, hè? Want het was ook nauwelijks burgerverkeer. De auto's waren geconfiskeerd door de Duitsers, dus er zal wel geen brandstof zijn geweest. En,
ja.
Dus wat je zag was militair verkeer. Op een ochtend, dat herinner ik me nog levendig, kwam ik de slaapkamer binnen. En ik zag daar bij mijn moeder. Ik zei mama natuurlijk tegen mijn pleegmoeder. En er was nog een mevrouw. En ik zei, goedemorgen mama. Wie is die mevrouw? Toen zei ze, dat is je echte moeder. Toen zei ik, nee, u bent mijn echte moeder. En toen kon ik voor de tweede keer me onthechten van de moeder.
Ja, want daar stonden Mien en Elisabeth. Mien, je pleegmoeder. Ja. En Elisabeth, je echte moeder, om het zo maar zeggen. De biologische moeder.
Een vreemde, voor mij.
Een vreemde vrouw.
Ja.
Wie is dit?
Ik was één, dus ik had geen actuele herinneringen aan mijn moeder die mij gebaard en gezoogd heeft en opgevoed.
Nee, nee, en misschien kun je je niet herinneren hoe het is geweest om als eenjarige weg te worden getrokken uit een gezin.
Nee.
Hoe was dat als inmiddels vierjarige, vijfjarige?
Ja, tussen vier en vijf, hè. Ja, 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 ja. Mijn moeder kwam pas in juni 45 mij halen. En, nog ziek was dat niet makkelijk, hè, zei ik je.
Ja.
Dus het was al juni, dus reken maar, juni 45.
Ja.
Dus was ik al tussen, liep ik al tegen de 5, 4,5. Ja,
ja.
Ja, bizar vreemd. Een vreemde mevrouw. Nou had mijn moeder wel de slimheid om niet meteen de volgende dag terug te reizen. Dus is een tijdje gebleven.
Ja.
Om mij te laten wennen dat het mijn moeder was. Toen heeft ze mij teruggenomen naar Amsterdam. Weer voor jezelfde weg. En dat herinner ik me ook nog. Het stoppen van militaire auto's. Ging die achterklep omlaag. En dan werd je erin gehezen. En dan werd je van Heerlen naar Weert. En van Weert naar Eindhoven en Bosch. Zoals je er. En in Amsterdam aangekomen trof ik natuurlijk een verwoeste familie aan. Opa's, oma's, tantes, mijn vader, alle ooms en nichtjes, neefjes. Alles was vermoord. Dus ik kwam daar aan. En toen mijn moeder mij na een paar weken weer terugbracht naar Limburg. Mijn moeder begreep ook heel goed dat ik uit die rustige, heerlijke Limburgse omstandigheden, hè, mooi wonen, geen honger, familieleden, kwam in een verwoest Amsterdam. Ook Amsterdam was op zich als verwoest. Hè, gebombardeerde huizen, hele wijken plat. En een verwoeste familie.
Ja.
Dat ik daar psychisch best moeilijk mee had.
Ja, wat vond je daarvan?
Ja, verwarrend natuurlijk. Hè, verwarrend. Ten eerste een vreemde vrouw, waar ik op een gegeven moment ook wel mama ben gaan zeggen. Maar ik zei tegen iedere lantaarn een paar oom en tante in Amsterdam. Want ik had niemand. Dus iemand die langsliep, die noemde ik maar oom of tante. Opa's en oma's had ik ook niet. Dus. En mijn moeder heeft me teruggebracht naar Limburg. En daar even een paar weken laten gedijen. Toen weer terug naar Amsterdam.
Ja.
En dat heeft ze een paar keer gedaan. En die tijd hebben we het opgerekt. Tot er een moment kwam. Ik moest op een gegeven moment ook weer naar school natuurlijk.
Ja.
Toen zei ze, nu moet je ook blijven. En nu ben ik ook in Amsterdam gebleven. Daarmee niet de banden doorgesneden met mijn pleegouders. Inmiddels ging ik oom en tante zeggen. Ik kon het niet tegen iedereen, papa en mama zeggen. En, dus ik ben daar mijn leven lang blijven komen. Dat is natuurlijk voor mij een ideaal vakantieadres.
Ja.
Buiten spelen, op de hei, cowboytje spelen.
Altijd zo gebleven?
Ja, altijd ben ik in de paasvakantie, herfstvakantie, zomervakantie.
Ja.
En toen mijn kinderen geboren zijn, die gingen ze ook naar Limburg met vakantie. En ik zeiden ook opa en oma, want ze hadden geen kinderen met pleegouders.
Ja.
Dus ik wilde ook dat ze het geluk hadden dat ze opa en oma zijn geworden. Wilde ik ze gunnen.
Ja.
Dus ze zeiden, en mijn kinderen gingen ook op vakantie.
Hey, waar ik benieuwd naar ben, je moeder gaf je uit handen aan twee vreemde mannen toen je 1 jaar oud was. Wist niet waar je naartoe ging. Wist eigenlijk ook niet of jullie elkaar ooit terug zouden vinden.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook maar de vraag of dat, ja, voor hetzelfde geld kom je ergens terecht.
Ja.
En is dat niet goed doorgekomen?
Ja.
Zij kende dus ook je pleegouders helemaal niet.
Nee. Nee, en het is veel gecompliceerder dan je denkt. Want er zijn natuurlijk heel veel na de oorlog problemen ontstaan tussen pleegouders die ofwel het kind niet terug wilden geven.
Ja.
Ofwel omdat er niemand van de familie kwam. En er kwam er een hele verre neef en oom. En die zei van, ik kom dat kind halen. En waar die pleegouders zeiden, never. Waarbij ook nog kwam, mijn pleegouders waren niet religieus, waren hardcore socialisten. Wat op zich al heel moeilijk was in katholiek Limburg. Dus maar heel veel kinderen die bijvoorbeeld gereformeerd gezinnen zaten, moesten mee naar de kerk, werden ook gedoopt. En wisten niet beter dat ze gereformeerd kind waren. Konden zich natuurlijk niet, net zoals ik, niet herinneren van het beginverhaal. Dus die mensen dachten, dit is goddelijk bepaald voor ons. Dat kind geven we niet terug. Waarbij ook kwam dat heel veel kinderen natuurlijk ontzaglijk goede relatie hadden met hun pleegouders. Hè. Ja. Warm gezin, leuke broertjes en zusjes. En die kwamen dan bij een moeder of een vader die psychisch gestoord was na een kampverhaal en na een onderduik en een moord op je hele familie. Dus dat botste ook wel vaak. En er zijn natuurlijk, ik heb daar wel vrienden en vriendinnen die daar nog steeds onder lijden. Onder het feit dat ze uit het warme pleeggezin werden weggerukt. Ja. Naar een psychisch gestoorde relatie thuis. Ouders die verboden dat een kind naar de pleeghuis terugging. Wat betekent dat het kind soms stiekem ging en niks zei, waardoor ook een vervrongen situatie zat. Pleegouders die bij school gingen kijken, dan kan ik mijn kind zien. Dat waren vreselijk.
Heftig.
Ja, vreselijke toestanden waarbij de relatie pleegouder-ouder verstoord was.
Ben je gelukkig dat het zo gelopen
is? Waanzinnig.
Want zij konden goed met elkaar door een deur.
Ja, ik ben mijn pleegouders intens dankbaar. Emma en mijn moeder ook. Dat ze die grootheid hebben opgebracht om het te laten onderduiken, maar ook mijn pleegouders om het terug te geven. En de grootheid van mijn moeder om te erkennen dat leed. Mijn pleegmoeder heeft gezegd, en dat is een hele harde uitspraak, ik hoopte dat je niet terugkwam. En ik weet niet of je daar de betekenis van begrijpt, dat je eigenlijk had gehoopt dat iemand het niet overleefd had. Hmm. En paradoxaal genoeg begreep mijn moeder dat. Mijn moeder begreep, zoals twee moeders van elkaar begrijpen, wat het betekent een kind wat je intens lief hebt, om dat terug te moeten geven. En zonder kinderen. Ik was de vervulling van hun kinderwens. Mijn pleegmoeder is een aantal keren zwanger geweest. Niks geworden, miskramen. En uiteindelijk had ze een kind. Mij, een leuk kind wou ik zeggen, maar dat klinkt niet leuk. het was wel zo. om dat terug te geven. Ja. En ze was reuze trots, want als ik dan kwam, dan ging ze aan de marktboodschap doen. Dan zei ze, mijn pleegzoon komt volgende week weer. En ze hebben natuurlijk mijn hele leven gevolgd. School, trouwen, kinderen krijgen.
Ja.
Dus mijn moeder begreep dat. Maar het was heel moeilijk. Heel moeilijk voor twee moeders. Ja.
Je klinkt niet als een Heerlense man.
Waarom zou ik?
Ja, geen idee, maar je bent uiteindelijk, neem ik aan, teruggegaan naar Amsterdam.
Ja. Ja.
Hoe ging dat na de oorlog om het leven hier op te pakken?
Ja. Kijk, punt 1 vond ik dat ik een andere naam had dan.
Je was Boukje gewend.
Ja, en mijn moeder is na de oorlog weer getrouwd. En dus mijn moeder en mijn vader een andere naam. En tegenwoordig is het op school normaal. Hè? Ieder kind heet ofwel naar zijn moeder zijn vader, of naar twee moeders of twee vaders. Ja. Of naar één donor of naar twee donors. En ik was in de klas met kinderen die allemaal naar hun vader heten en ik dus niet. Dus ik voelde me al een eenling. Daarbij was ik een Joods kind en dat was ook niet altijd makkelijk. Zeker in Amsterdam niet, waar niet heel zichtbaar antisemitisme leefde, maar waarbij woorden als rotjood of dat soort brillenjood of dat soort dingen lachen, mensen wel in de mond bestorven. Dus ik werd wel gauw met antisemitisme geconfronteerd. En daarbij, wat ik eerder zei, ik had een zeer gemankeerde familie natuurlijk. Hè. Ik had niemand al. Iedereen had een oor. Ik ga zondag naar mijn opa. Ja, ik dus niet. Ik ga zondag naar mijn oom en tante. Ja, ik dus niet. Vieren Sinterklaas met mijn hele familie. Ja, ik dus niet. Dus het. Maar ik had geen slecht leven. Maar het was natuurlijk een leeg leven. Klinkt zo hol. Maar ja, er ontbrak wel wat in die jeugd.
Je moeder. Je vertelde, je vader is vermoord in Auschwitz. Ja. Dat gebeurde al in 1943.
Begin 1943, ja.
Je moeder wist dat niet?
Nee.
Wanneer wist je moeder dat je vader niet meer in leven was?
Mensen die terugkeerden uit de kampen, daar werd de naam van genoteerd bij het Centraal Station. Ze kwamen met de trein aan uit het oosten. En wat heel veel Joden deden, die gingen dan iedere dag naar het Centraal Station, die gingen naar die lijsten kijken.
Ja.
En er kwamen mensen uit de trein en zeiden van, Oh, ik heb je man gezien en die is dood. Of ik heb je vader gezien, die leeft niet meer. Dat geloofde je niet. Dus die mensen gingen weer naar de volgende dag naar het Centraal Station. Dus mensen gingen maandenlang kijken op lijst. Staat mijn vader erbij? Staat mijn broertje erbij? Staat mijn zusje erbij? Je wist het niet. Kijk, nu leef je in een tijd van social media. Toen was de communicatie ook uitermate beroerd. Dus je was aangewezen op overlijdensverklaring van de Rode Kruis. Dus ik denk jaren later, kijk, op een gegeven moment gaat het begrip wel tot je doordringen. Als iemand niet terugkomt en je hoort van andere mensen, die hebben het niet overleefd. Van dat hele transport van Holland naar Kattenburg, totaal 826 mensen hebben hem achter het overleefd. Hè. De rest is vergast of op andere wijze vermoord. Op een gegeven moment dringt het wel tot je door dat die er niet meer is. En dan krijg je een bevestiging van het Rode Kruis. Eerst zijn het voorlopige bevestigingen. Waarin het Rode Kruis schrijft, mevrouw Italiaander. We delen u mee dat uw man, David Leeuw, vermoedelijk op of omstreeks dingen. Het gaat dus nog verkeerde data door. Door vergassing is vermoord. En jaren later krijg je dan officieel. En dan is daar de weg vrij voor mensen die zeggen: ik wil weer trouwen. Ik wil door. Om dat te kunnen, want anders kan je niet verder gaan als je officieel getrouwd bent. Dus jaren later komt er een brief van het Rode Kruis op de mat, waarin staat: we delen u mede dat u echtgenoot David Leeuw overleden is in Auschwitz. Op of omstreeks 28 februari 1943.
Is er iets wat je herinnert aan je biologische vader?
Nee, ik heb één foto van mijn vader, hè, waar ik op sta. Ja. Nee. Nee.
Wat doet dat met je?
Leegte. Ja.
Want je draagt wel zijn naam.
Ja, met trots. Ja, ja. En het mooie is dat ik mensen spreek die hem gekend hebben. En zeggen dat het een lieve, goede vader was. En die zeggen, je lijkt op hem. Dat kan ik ook nergens aan toetsen. Want hij was 32 toen hij vermoord is. En ik ben nu al 83. Dus ik lijk niet zoals hij nu. Maar een gemis. Waarbij ik overigens onmiddellijk wil zeggen dat ik een tweede vader gehad heb die dat meer dan goed gemaakt heeft. Maar ik had natuurlijk graag geweten wie mijn vader was. Ja.
We praten zo meteen verder. Dan hebben we het meer over de vrijheid en de bevrijding. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Annemiek. Want we zijn vandaag in het Nationaal Holocaust Museum. Een van de vier locaties dus. Die samen het Joods cultureel kwartier vormen. En wat hier te zien is en wat hier centraal staat, dat krijgen we te horen van Annemiek Kringgold. Zij is hier hoofdconservator en kan dat als geen ander vertellen.
Ik ben Annemiek Kringgold. Ik ben de hoofdconservator van het Nationaal Holocaust Museum en de Hollandse Schouwburg hier in Amsterdam. Dat is ook waar we staan. We staan in een van de tuinen van het Nationaal Holocaust Museum, de Henriette Pimenteltuin. Op een plek waar achter mij zich een kinderdagverblijf bevond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In een buurt waar heel veel Joden woonden. Ongeveer 80% van de buren hier van het gebouw waren Joods voor de oorlog. Maar nog belangrijker wellicht dat aan de overkant van de straat zich een schouwburggebouw bevond. De Hollandse Schouwburg. Ook onderdeel van het Joods cultureel kwartier. Ze zijn daar gedwongen gevangen gezet in afwachting van hun deportatie. Vaak naar Westerbork en soms ook naar Vught later. En de Duitse bezetter heeft op een gegeven moment tijdens die deportatiefase besloten dat het te vol was en te chaotisch was in die schouwburg. En toen hebben ze gedacht, we pakken dat kinderdagverblijf aan de overkant van de straat erbij. En toen zijn kinderen tot 12 jaar gescheiden van hun ouders die plek gevangen gezet in afwachting van hun deportatie. De nazi's die hier de wacht hielden op straat, die hadden de verwachting dat kinderen niet vluchtgevaarlijk waren, zoals ze dat zeiden. Die zouden nooit wegkomen met hun ouders die nog in de schouwburg gevangen zaten. Maar dat hadden ze mis, want juist op deze plek, in dat kinderdagverblijf, ontstond een Joodse verzetsgroep die samenwerkte met niet-Joden om kinderen weg te smokkelen uit dit hol van de leeuw. En dat gebeurde op de plek waar wij nu staan. De duizenden kinderen die in die crash, in dat kinderdagverblijf, gevangen zaten, daarvan zijn verreweg de meeste gedeporteerd en ook vermoord. Van een klein deel van hen zien we de foto's achter mij. Maar er zijn er ook 600 gered. Die zijn over de erfafscheiding, over de schutting heen getild, hier opgevangen door niet-Joodse verzetstrijders. het gebouw waar nu het museum zit uitgesmokkeld en overgebracht naar veilige of relatief veilige onderduikplekken. Heel erg zoals ook het verhaal van Samuel de Leeuw, wat we horen in deze uitzending. Dus waar de Schouwburg een plek is die heel beladen is, een plek van deportatie van 46.000 mensen, Joden, die vrijwel allemaal zijn gedeporteerd en vermoord, is deze plek ook een beetje een plek van hoop, van medemenselijkheid, van moed, van solidariteit. Hoe mensen hun nek durven uitsteken om het leven van een ander te redden.
Op een gegeven moment werd je als kind ziek. Dat was in Limburg. Hoe zag dat eruit? Wat gebeurde er?
Difterie. Heel ziek. Dat betekent
ernstig ziek?
Ja, difterie is een dodelijke ziekte voor kinderen.
Ja.
Tegenwoordig hoeft dat niet. Dan heb je die DKTP, XYZ prik in je. Maar dat was natuurlijk niet in mijn tijd. Difterie, dus de keuze was, hij gaat dood of we laten de dokter komen. En dan krijg je natuurlijk het grote dilemma van pleeghouders. Hoe koos is de dokter? Want vertrouwen kan je iedereen en vertrouwen kan je niemand. Want iedereen kan fout zijn om je heen. Uiteindelijk is de dokter gekomen. En die zag dat ik een besneden kind was. En die maakte de terloops opmerking tegen mijn pleegvader een duikelaartje.
Dus die wist heel goed wat er aan de hand was.
En na de oorlog bleek dat deze dokter een groot aantal Joodse onderduikers in huis had. Wat ook niemand wist en wat natuurlijk ook veiliger was. Dus de dokter had het in de gaten. Liet wel merken dat hij het door had. Maar daar hield het mee op. Maar het was een grote... Ja, ik denk dat heel veel pleeghouders dat dilemma hadden. Wat ik weet van een... Van een bekende van mij, daar is de oma overleden in onderduik. En die hebben ze in een gracht in het dorp te water gelaten. Want je kon natuurlijk niet iemand Joods begraven. En het enige wat gebeurde was dat de politie een lijk vond en dat de aarde bestelde. Dus zo moest je omgaan met dood en ziekte in de onderduik. Je kon daar niets mee. Dus het was een dilemma voor mijn pleeghouders om de dokter te laten komen. En godzijdank was deze dokter heel betrouwbaar.
Daar heb je geluk mee gehad, want eigenlijk was je nergens veilig.
Nee, natuurlijk niet. Dat was heel link. Kijk, het feit dat de buren, die ook goed bleken te zijn, wel door hadden dat ik niet het kind was van mijn pleegouders. Gaf natuurlijk al een bepaalde...
Onrust.
Onrust, ja. Dat ja, hoe denkt iedereen? Het gold voor iedereen. Het feit dat ik ook praatte en zong op dat vorige adres was al natuurlijk kwetsbaar. Het hebben van de onderduiker was in de ogen van de Duitse bezetter een misdaad. En dat werd bestraft met ofwel met executie ofwel opsturen naar een kamp. Nederland heeft ongeveer 16.000 mensen laten onderduiken, waarvan 8.000 verraden zijn in de onderduik. Dus we hebben relatief maar heel weinig mensen onderduik overleefd. Dus het was riskant.
En je weet nu achteraf, de dokter, dat was een goeie. De buren, dat waren goeie. Ja. Maar dat weet je op dat moment niet.
Nee,
de mensen die zeggen, wij zijn aan de goede kant, kunnen aan de andere kant staan. En andersom.
Ja.
Ja. Uiteindelijk groei je dan op in Amsterdam. Na terugkeer in Amsterdam. Limburg blijft toch in de herinnering ook een soort plek als thuis misschien. Hoe voelt het om daar terug te komen?
My second life. Het is mijn tweede leven. Ja, zo voel ik het. Kijk, ik groeide op in Amsterdam-Oost. Maar er was geen vakantie, er was geen gelegenheid of ik was in Limburg te vinden. En nu nog, als ik wel eens ben in de regio voor een of andere... Ik ben wel eens geïnterviewd door de Limburgse televisie in verband met 4 mei. Dan ga ik naar de Heksenberg, naar de Herenweg 88. En dan sta ik daar. En dan denk ik, ik zou binnen willen kijken, maar misschien ook niet. Want... De herinnering is altijd anders dan hoe het nu is. Hè? Ik ben er wel eens omheen gelopen, om het huis. Kijk hoe over de schutting, kijk hoe de tuin was. Waarvan ik alle grond uit de grond rukte en riep... Kijk papa, bloemen. Grote plek in mijn hart, Marcel. Grote plek in mijn hart, Limburg. Forever.
Tweede thuis.
Tweede thuis.
Ja, zo zal dat altijd blijven.
Altijd. Je hoeft niks van me te leren, dat hoef je niet. Je kan niemand opleggen, dwingen, je moet wat van me leren. Maar wat ik hoop, dat je wat het bij je doet, is dat je beseft dat je mensen niet beoordeelt op de groep waartoe ze behoren. Niet omdat ze Jood zijn, moslim, homoseksueel, rood haar hebben, 2 meter of heel klein en dik of Chinees. Maar bekijk ieder mens op zichzelf als individu. Kijk, mijn familie is vermoord omdat ze Joden waren. Nergens andersom. De meeste lieve mensen ter wereld. Alleen maar het kind van mijn tweede vader, Rachel, was 6 maanden oud. Vermoord omdat ze Joods was. Ik heb dan ooit een vlieg kwaad gedaan. Dus probeer ik dat over te brengen. Van beoordeel mensen niet tot de groep. Maar beoordeel de mensen als mens.
Ik wilde eindigen met de vraag. Als je het in één zin zou moeten zeggen. Wat is de les die je hebt geleerd uit deze periode? Maar laten we hiermee afronden.
Dat was de zin.
Dan was dit de zin.
Dankjewel.
Dankjewel. Dit was de podcast Bevrijding Toen en Nu. Vandaag vanuit het Nationaal Holocaust Museum. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Kijken kan via YouTube, luisteren kan via elke podcastplatform. Blijf dat doen. Volg ons, abonneer je op de podcast en laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Dan horen we je heel graag de volgende keer. Nee, andersom. Je hoort ons de volgende keer. Tot dan.